Welkom bij De Nieuwe Standaard in het Familievermogen, een podcast van Klaves. In deze podcastserie ontdek je wel deze standaard inhoudt. Dit doen we op een toegankelijke manier en zonder het plezier uit het oog te verliezen. Van investeren in private markt tot vermogenstructurering, van directievoering tot discretionair vermogensbeheer. Als multidisciplinaire private wealth dienstverlener bieden wij families en hun vermogen een thuis, met toegang tot vakmanschap die ertoe doet. Ik ben jullie host Paul van Hastenberg en ik ben hier vandaag met Vital Jansen om over obligaties te praten. In deze aflevering hebben we het over vastrentende waarden, in de volksmond obligaties. De beleggingscategorie is terug van weg geweest. Na een aantal jaren van negatieve rente hebben obligaties weer betere rendementsvooruitzichten. De rente is wereldwijd fors opgelopen. Gek genoeg merken we daar in de rentetarieven voor ons spaargeld heel weinig van. Wat is het perspectief en waarom zijn obligaties weer een aantrekkelijk alternatief? Hoe spelen we hier bij Klaves op in? En, heel belangrijk, wat heeft Barbie met dit alles te maken? Een hoop vragen en voor de antwoorden heb ik Vital Jansen aan tafel. Vital leidt bij Klaves ons team van vermogensbeheerders. Vital, welkom en fijn dat je er bent. Kun jij jezelf even kort voorstellen?
Zeker. Welkom Paul ook. Ik ben Vital Jansen. Ik woon in Eindhoven en ik heb inmiddels ruim 25 jaar ervaring in de financiële sector. Ik heb financiële bedrijfskunde gestudeerd in Amsterdam. En daarna ben ik bij de Rabobank gaan werken. Vervolgens bij Van Lanschot en vermogensbeheerder Schretle. En ja, nu ook alweer 10 jaar bij het mooie Klavers hier in Den Bosch.
Volgens mij, Vital, was je zelfs vorige week bij ons 10 jaar in dienst. Dat hebben we nog gepast gevierd. En heel leuk. Hoe ben je eigenlijk op het pad van obligaties gekomen?
Ja, dat is na mijn studie gebeurd. Toen ben ik eigenlijk vrij snel begonnen aan een extra opleiding tot beleggingsanalist. Dat heette toen de VBA. En inmiddels kennen we dat ook wel als CFA. En een onderdeel van die studie was het onderdeel fixed income, oftewel vastrentende waarde. En dat trok eigenlijk al meteen mijn aandacht. En ik ben nog steeds verbaasd, ik was dat toen ook al, dat wereldwijd is ongeveer de helft van alle beleggingen in obligaties belegd. Maar de aandacht in de media en zo gaat eigenlijk altijd naar aandelen uit. Terwijl obligaties wat mij betreft toch echt heel interessant is om te volgen en om in te beleggen. Een onderdeel van vastrentende waarde zijn dus obligaties en daar kun je in handelen. En hebben dus een koers. En ja, dat is eigenlijk net zoals bij aandelen. Het is hartstikke interessant om daar actief mee bezig te zijn.
Ja, dus er wordt wereldwijd letterlijk duizenden miljarden euro's belegd in obligaties. Maar de aandacht in de media en in voor het vak is toch zeker duidelijk minder dan bij aandelen. Ik denk wel een vraag in dat verlengde, Vital, die dan in het hoofd van ons luisteraars zal zitten. Obligaties, it's a Barbie world. Hoezo dat dan?
Ja, dat is een inhaker natuurlijk op de actualiteit nu, op de film Barbie. Maar dus ook om duidelijk te maken dat obligaties weer hartstikke interessant zijn om in te beleggen. En Barbie staat voor Bonds Are Really Back in Earnest. En bonds, dat zijn obligaties in het Engels. Ja, die zijn weer terug omdat er weer rendement te halen is. En daarmee kunnen ze ook een belangrijke rol in beleggingsportefeuilles weer gaan invullen. Het is een tegenhanger ook Barbie van Tina, maar daar komen we dadelijk nog op terug.
Oké, nou die houden we nog even spannend dan. Ja. Vital, in alle eerlijkheid, hebben obligaties natuurlijk toch wel de naam wat saai te zijn. Jij denkt daar dus toch wel anders over. Kun je dat uitleggen?
Ja, ik denk daar anders over, maar heel eerlijk, in de basis zijn obligaties best saai. Want het is een verhandelbare schuld. Je hebt een bedrag dat geleend wordt. En dat is een hoofdsom, noemen we dat. Nou, daar wordt tijdens de looptijd rente over betaald. En aan het eind van de rit krijg je je geld weer terug. De hoofdsom krijg je weer terug.
Ja, dus als het goed is, zijn obligaties heel saai. Want dan wordt je rente betaald en krijg je je hoofdsom terug.
Ja, ze zijn vast en rentend, zeggen we dan. En dat is inderdaad best saai.
Het verschil, want dat maakte jij eerder in de podcast, zit hem ook in verhandelbaarheid en niet verhandelbaarheid. Want een verhandelbare lening heeft een koers en daardoor fluctueert die ook qua koers. Kun je eens een voorbeeld geven wat die verhandelbaarheid kan doen?
Ja, en dan komen we op het deel dat obligaties niet saai zijn. Hè, want die koersen zorgen voor beweging. En een leuke anekdote hierbij is toch wel de lening die de Oostenrijkse regering in 2017 uitgaf. De rente op dat moment was vrij laag in de wereld. En zij dachten, laten we dan maar eens een lening uitgeven die 100 jaar loopt. Nou, dat hebben ze gedaan. Daar kwam een rente op van 2,1% per jaar. En dat klinkt niet hoog natuurlijk voor een looptijd van 100 jaar. Ja. Maar in die tijd betaalde bijvoorbeeld de Nederlandse regering 0,6% op haar leningen. Ja. Van zeg even 10 jaar, want 100 jaar komt niet vaak voor.
Nee.
Nou, hier was heel veel interesse voor die lening. Vele miljarden zijn hiervan uitgegeven. Maar goed, na uitgifte wordt de obligatie verhandelbaar. Nou, en wat gebeurde er na 2017? Is dat de rente in Europa nog verder daalde. Als de rente daalt, gaat de koers van een obligatie omhoog. Het is een omgekeerde relatie. Nou, deze lening van de Oostenrijkse regering werd uitgegeven op 100%. Dat doen obligaties in het algemeen altijd. Maar een kleine 3 jaar later stond deze obligatie op 235%. Omdat dus de rente in de wereld verder daalde. Dus die was veel meer dan verdubbeld zelfs.
Ja.
En we hebben het dus over een obligatie, Paul. Hè? Niet over de bitcoin of over het aandeel Tesla. Nou, dat is niet echt saai natuurlijk.
Nee, dus als je in 3 jaar tijd je inleg ruim kunt verdubbelen, kun je dat niet saai noemen.
Nee.
Maar ik kan me ook voorstellen dat in die hele lange periode met lage of negatieve rente obligaties het toch heel moeilijk hebben gehad. Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, ja, en dat klopt ook wel hoor. Dus het was niet alleen maar roze geur en maneschijn. Maar de afgelopen, zeg even 12 jaar, hebben centrale banken een enorme strijd gevoerd om de inflatie in de wereld omhoog te krijgen. Dus vooral in Europa en in de Verenigde Staten was dat het geval. Want die was te laag, de inflatie was te laag. Minder dan 2%. En ja, er zijn nogal wat schulden in de wereld. En als dan de inflatie te laag is, dat is niet prettig in het algemeen. Dus wat deden centrale banken om inflatie te creëren? Ze verlaagden de korte rente. Eerst naar nul, maar later is die zelfs, zeker hier in Europa, echt negatief geworden. Je moest dus betalen als je spaargelden bijvoorbeeld bij de bank aanhield. Eigenlijk werd sparen ontmoedigd. En ja, het idee natuurlijk hierachter was om geld uit te geven. Hè? Dus voor ons als consument, maar ook voor bedrijven. Ga investeren. Nou, de inflatie kwam helemaal niet omhoog in die tijd. Sterker nog, er kwamen steeds meer goedkope producten, bijvoorbeeld uit China, waardoor de prijzen nog lager werden. Dus dat was niet naar tevredenheid. Toen dachten ze, nou, dat is niet genoeg, die lage rente.
Nee.
We gaan ook nog obligaties opkopen. Ik heb net al verteld, als je een obligatie koopt, dan drijf je in feite de prijs op en dan gaat de rente naar beneden.
Dus hoge koers, lagere rente.
Precies.
Ja.
Nou, dat maakt het voor bedrijven weer interessanter om geld te lenen. En dan is het cirkeltje rond. Het bleef maar doorgaan.
Ja.
Dus hogere koersen weliswaar op obligaties, maar de rente werd lager en lager.
Ja. Dus de rendementen waren misschien nog best oké in die jaren, omdat de rente bleef dalen. Maar de renteomgeving die werd natuurlijk niet beter op.
Ja, klopt.
En ook de spaarders wereldwijd, bedrijven of consumenten, die visten achter het net.
Die met lage of
negatieve rente.
Ja.
Eerder hadden we het Vital over Barbie. Ik heb in deze tijd ook nog wel eens de term Tina langs horen komen. Kun je daar eens wat meer over vertellen?
Ja. Ja, Tina Turner, there is no alternative, betekent dit. Maar het gevolg van dat beleid van die centrale bankiers was dat de rente zo laag werd, dus dat sparen en beleggen in obligaties helemaal niet meer rendabel was.
Nee.
En ja, je moet nagaan dat we het over 17.500 miljard dollar in dit geval aan obligaties wereldwijd, die hadden inmiddels een negatief rendement. Dan mag je best zeggen dat obligaties saai uiteindelijk zijn, want daar wil niemand meer in beleggen. Maar goed, gevolg was wel dat er geen veilig alternatief meer was in feite naast risicovolle beleggingen. Ja, gevolg, iedereen zoekt die risicovolle beleggingen op. Hè. There is no alternative, we kunnen niet anders.
Want normaal heb je in een beleggingsportefeuille een risicomijdend en een risicozoekend stuk. Risicomijdend zijn traditioneel vastrentende waarden.
Ja.
En risicozoekend zijn traditionele aandelen. En de vastrentende waarden hadden hun rol dus niet meer.
Nee, dat klopt. En ook die inflatie, wat er eigenlijk de bedoeling was die er moest komen, die kwam niet. Ja. Maar wat wel omhoog ging, was dus de koers, of de koersen eigenlijk, van al die risicovolle assets. Die gingen wel omhoog. We noemen dat ook wel asset inflation.
Ja.
Maar goed, de echte Tina Turner, die is dit jaar overleden.
Ja.
Op 83-jarige leeftijd, dus respectabel. Maar ja, dat tijdperk van Tina, dat is eigenlijk rondom mei van dit jaar, zullen we maar zeggen, ook wel overleden.
Ja.
Echt een keerpunt dus eigenlijk, omdat de rente toch is gaan stijgen.
Ja, mooi Vital dat jij als muziekliefhebber altijd weer de link tussen beleggen en muziek kunt leggen.
Ja.
Inmiddels is de rente natuurlijk toch een flink stuk hoger. De ECB-rente zit nu ruim boven de 3. Wat deed het tij keren?
Ja, eigenlijk wat centrale banken in al die jaren niet lukte, dat lukte door 2 externe factoren wel. En er kwam eigenlijk hulp van buitenaf voor de centrale banken. Want we hebben eerst in 2020 natuurlijk wereldwijd te maken gehad met corona. Nou, dat zorgde voor een enorme schok in de economie. En toen dachten centrale banken en ook overheden, oejee, het gaat niet goed, we moeten geld in de economie pompen. Ja. Nog meer stimuleren. Punt was wel alleen dat de economie, die was eigenlijk best wel veerkrachtig en kwam snel weer op gang. Nou, dat gaf enorme problemen in de productieketens.
Ja.
Want de hele logistiek die lag op zijn gat. En er waren natuurlijk personeelstekorten, omdat veel mensen thuis zaten. Gevolg was meer vraag dan dat er aanbod was.
Mm-hmm.
Nou, we weten allemaal nog bijvoorbeeld de PlayStations 5 zaten in containers in een schip dat dwars lag in het Suezkanaal.
Ja.
Dus die kwamen niet.
Nee.
Nou, die enkele die er wel doorkwamen stegen enorm in prijs. Ja. En waren de eerste tekenen van inflatie.
Ja.
Dus schaarste, meer vraag dan aanbod. Dus dat was 2020 en daar waren we eigenlijk nauwelijks van hersteld. Toen we vorig jaar zagen dat Rusland de Oekraïne binnenviel.
Okay.
Nou, energie- en voedselprijzen die gingen eigenlijk vrijwel direct door het dak. En ja, tot de dag van vandaag merken we daar zelfs nog de gevolgen van.
Ja, iedereen zal een hogere energierekening of een duurder mandje boodschappen bij de kassa wel herkennen, Vital. Daar twijfel ik niet aan.
Ja.
Wat is er sindsdien gebeurd?
Nou ja, de inflatie die steeg dus enorm. En ik gebruik daar wel eens de ketchup-theorie voor. Want die centrale bank...
Daar ben ik benieuwd van, de ketchup-theorie.
Ja, nou ja, de centrale bankiers hebben in feite jaren achter op de fles geslagen om inflatie te creëren.
Ja.
Nou, de 2 factoren die ik net noem, die zorgden eigenlijk dat er een enorme kwak ketchup uit de fles kwam.
Ja,
ja, gevolg inflatie. En voor centrale bankiers het teken om te stoppen met het beleid wat ze aan het voeren waren en 180 graden te draaien en de rente dus snel en hard te verhogen.
Ja, dus jouw ketchup-fles-theorie is dat eerst heel erg lang niks en daarna ineens veel te veel.
Ja, ik denk dat veel mensen dit zullen herkennen.
Ja, dat denk ik ook wel. Dat denk ik ook wel. Wat heeft dat effect op de inflatie betekend, Vital, voor obligatierendementen?
Ja, die negatieve rentes die we in de wereld zagen, die verdwenen als sneeuw voor de zon.
Ja.
En over sneeuw gesproken, hè, we hadden toen straks over die 100-jarige staatslening in Oostenrijk. Die was gestegen in koers naar 235%. Nou, daar is toch wel het tegenovergestelde gebeurd van wat er eerst gebeurde. Want die koers nu staat ongeveer op 70%.
Ja, dus rente omhoog, koers naar beneden.
Rente omhoog, koers naar beneden.
En heel fors ook dus.
Ja, en dat gold voor alle obligaties wereldwijd, vorig jaar in feite. Als je in Europa kijkt, ging een mandje Europese staatsleningen en bedrijfsleningen met zo'n 15% naar beneden.
Ja, dus wat eigenlijk als een hele veilige beleggingscategorie geld, in ieder geval het verleden altijd zo is geweest, had het vorig jaar dus heel erg lastig. Geldt dat, want als je kijkt naar obligatievital, dan kun je bijvoorbeeld onderscheid maken tussen staatsleningen, bedrijfsleningen, andere categorieën.
Ja.
Zie je daar nog verschillen tussen die categorieën in termen van rendement en vooruitzichten?
Ja, de rentes zijn dus gestegen. En neem bijvoorbeeld een mandje staatsleningen op dit moment in Europa. Die betalen nu ongeveer 3,5% aan rente gemiddeld. Ja. Terwijl dat anderhalf jaar terug 0% was. Terwijl als je naar bedrijfsobligaties kijkt, hè, dus bedrijven moeten wat meer rente betalen dan een overheid in het algemeen. Die betalen zelfs zo'n 4% als je het hebt over bedrijven van goede kwaliteit. Mm-hmm. Ga je zelfs kijken naar bedrijven van mindere kwaliteit.
En hoe bedoel je goede kwaliteit?
Ja, we noemen dat investment grade. En mm-hmm. die krijgen van de kredietwaardigheidsbureaus zoals Moody's en S&P een stempel, hè, een mate van kredietwaardigheid. En ja, dat zit nog in de hogere regionen.
Ja, dus een goede balans.
Ja, een goede, sterke balans. Ja. 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 En je hebt ook bedrijven die een mindere kwaliteit hebben. Dat, hè, dus zoals gezegd, dat noemen we high yield. En die betalen op dit moment zelfs zo'n 7,5% tot 15% afhankelijk van de soort aan rente.
Ja, maar we hebben het nog steeds dus over obligaties. En ik hoor je ook zeggen, 7,5% tot 15%, dat zijn natuurlijk hele serieuze rendementen die je daar inmiddels mee kunt halen.
Ja.
In ieder geval ruim boven de nul waar we lang op geweest zijn.
Ja, en waar ik als obligatiebelegger wel heel blij mee ben, omdat er weer betaald moet worden voor risico.
Ja.
We hebben een tijd achter de rug waar in feite risicoloos schulden uitgegeven kon worden, zonder rente.
Ja.
Ja, dat voelt niet goed.
Nee. Nee. En betekent dat toch iets voor de manier waarop jij nu portefeuilles opbouwt?
Ja, nou, afgelopen jaren was normale obligaties kopen dus eigenlijk niet zo interessant, hè, met die negatieve rentes of geen rente die je kreeg op obligaties. We hebben dus de afgelopen jaren in portefeuilles zogenaamde alternatieve beleggingen opgenomen. En die hadden dan de kenmerken van obligaties, maar ze waren het niet. Maar met een beperkt risico kon je dan toch ook een rendement halen.
Ja, een positief rendement.
Ja, een positief rendement. Ja. En dat ontbrak natuurlijk bij obligaties.
Ja, ja.
Op een gegeven moment hadden wij zo'n 25% van de obligatieportefeuille in dit deel belegd.
Ja.
Maar dankzij de gestegen rente zijn we dat in grote stappen aan het afbouwen. En weer gewoon normale obligaties in het portefeuille aan het opnemen op dit moment.
Ja. Dus dat was wel echt het anders dan dat we op andere plekken zien. En dus een behoorlijk ook metamorfose eigenlijk de laatste anderhalf jaar in portefeuille.
Ja.
Hoe zou jij omschrijven het al op hoe de aanpak van Klaver zich onderscheidt ten opzichte van wat we op andere plekken zien?
Nou ja, wij in de portefeuilles focussen wij ons eigenlijk volledig op het behalen van een absoluut rendement. Dus van een positief rendement. En dat willen we doen met een zo laag mogelijk risico. En ik heb het voorbeeld natuurlijk al gegeven van Oostenrijk. Die gaf een 100-jarige lening uit. Nou, dat deden eigenlijk alle bedrijven en overheden. Die gingen steeds langere obligaties uitgeven. Maar ja, daarmee, en dat hebben we natuurlijk al laten zien in een voorbeeld, namen wel de koersrisico's ook toe.
Ja.
Nou, daar hebben we eigenlijk nooit aan meegedaan. We hebben gemiddeld kortlopende obligaties in portefeuille altijd wel aangehouden. En die alternatieven, zoals gezegd. Maar vorig jaar is dus de rente hard gaan stijgen. En hoe langer lopende obligaties je had, hoe dieper de schade ook was voor je. Dat heeft vorig jaar in ons voordeel toch wel erg goed uitgepakt. Want de hele markt ging zo'n 15% naar beneden.
Mm-hmm.
En bij ons ging het obligatiedeel in de portefeuilles maar zo'n 5% in waarde naar beneden. Is natuurlijk een negatief rendement, maar dat was wel echt 10% beter dan de markt.
Dan de markt. Ja.
En ook wat we altijd graag hebben willen doen, is het opnemen van echt nog directe posities in obligaties. Dat zie je ook steeds minder. Hè? Mm. Dus een Nederlandse staatslening met een looptijd van 3 jaar bijvoorbeeld.
Ja.
Die start en aflost en tussendoor rente betaalt. En je ziet bij andere beheerders steeds meer dat er in indextrekkers of beleggingsfondsen wordt belegd.
Ja, dus en natuurlijk in een tijd van negatieve of hele lage rente, heel logisch dat een minister van Financiën die schuld voor langere tijd tegen lage rente wil vastleggen. Dus begrijpelijk dat die leningen steeds langer werden, maar daardoor nam eigenlijk het risico in de markt dus steeds verder toe.
Ja, zeker.
Waar jij eigenlijk nooit aan meegedaan hebt, gegeven het risico wat daaronder zit.
Nee. De Oostenrijkse staatslening is echt een extreem voorbeeld. Dat zijn aandelenachtige koersbewegingen die je daar ziet. En dat is niet wat wij op willen zoeken.
Je niet zou willen binnen je vastrendende portfolio.
Nee, voor ons, het risico is dan toch te groot. Dat hoort niet bij de categorie.
Ja. En je sprak net ook over beleggingsfondsen en indextrekkers. Bij indextrekkers is het toch juist zo dat je de landen met de grootste schuld het hoogste gewicht hebben. Dus dat zijn misschien juist de landen die je niet wilt, die je dan het grootst koopt. En dan even het bruggetje, Vital, naar mijn eigen spaarrekening.
Ja.
Daar krijg ik nu ongeveer 1,5% rente op. Maar ik zie een ECB-rente die veel, veel hoger is. Hoe zit dat dan?
Ja, dat klopt. Dat klopt. Banken hebben in de afgelopen maand ook hun cijfers gepresenteerd. En die waren enorm. Miljarden winsten zijn gemaakt door de banken. Zij krijgen een hoge rente bij de ECB voor de tegoeden die ze daar aanhouden. Maar dat betalen ze niet op de spaarrekeningen. Daar zit een groot gat tussen, meer dan 2%. Dat noemen we ook wel de rentemarge. En dat is zonde voor ons als spaarders, om het zo maar te zeggen. Aan de andere kant hebben ze wel de hypotheekrentes verhoogd. Mm-hmm. Dus daar is de rentestijging wel meegenomen. Ja, dat verklaart ook waarom de winsten zo enorm zijn geweest bij de banken. Maar voor ons als spaarders in het algemeen natuurlijk erg ongelukkig.
Ja.
En de obligatierendementen, die ik noemde al net, die zijn nu veel hoger dan die 1,5% bij de bank.
Precies, ruim boven wat je op je spaarrekening zult kunnen krijgen.
Ja.
Nou zien we in de wereld toch dat inflatie wat aan het dalen is.
Ja.
Heb je daar nog een visie op?
Ja, nou aan de ene kant heel prettig ook, want het ging ook erg hard. En ook wel logisch dat de inflatie daalt, want je krijgt op een bepaald moment met jaar-op-jaar effecten te maken. Maar daaronderliggend spreken we over de kerninflatie. Ja, en die is toch wel hardnekkig nog aan de hoge kant. En dat komt omdat die inflatie inmiddels in de hele economie doorgedrongen is. En kijk bijvoorbeeld naar de loonkosten die steeds hoger worden. En dat houdt toch mede ook de prijzen hoog. Daarnaast zien we nog regelmatig dat energieprijzen of voedselprijzen sprongen maken. Mm-hmm. Het is dus nog niet gezegd dat de inflatie echt laag zal worden en blijven.
Ja.
En dus ook dat de rente die eraan gekoppeld is, dat die ook omlaag zal gaan. En ook heel belangrijk, denk ik, om te noemen, is dat we uit de fase komen dat de rente heel erg gemanipuleerd was door centrale bankiers. En dat de rente eigenlijk veel te laag is geweest. En we zitten in een normalisatieproces. Ja. Weer terug naar daar waar de niveaus horen te zijn. Dus
het zou met een langere termijn blik helemaal niet gek zijn als we ongeveer op deze rente zouden blijven. Er is op korte termijn in ieder geval niet veel aanleiding om te veronderstellen dat die weer flink gaat dalen.
Nee. Nogmaals, denk dat we in een normalisatie zitten.
Ja.
En we juist uit een hele bijzondere periode komen. Die, hoop ik, niet meer terugkomt ook. Want de rentes werden te veel gestuurd.
Ja. Als je dit alles overziet, Vital, wat zou je conclusie zijn? Waar zou je mee af willen sluiten?
Nou, eigenlijk gekoppeld aan jouw vorige vraag. Er is een heel bijzonder tijdperk eigenlijk afgesloten. En centrale bankiers zelf, die hebben te veel ingegrepen en zijn nu door externe factoren ingehaald en hebben de rente weer moeten verhogen. En daarmee is de wereld en de rente aan het normaliseren. Nou, dat is één heel groot voordeel aan voor beleggers. En dat is dat vastrentende waarden weer vast en rentend zijn. Hè. Dus er wordt weer rente betaald. En dus zijn obligaties ook weer interessant om in portefeuilles op te nemen. En daarmee een hele belangrijke rol ook kunnen vervullen. Stabiel, een stabiele factor in de portefeuille. En waar een vrij voorspelbaar rendement uit te halen is.
Ja, en je gaf al aan dat de helft, dus dat zijn duizenden miljarden euro's wereldwijd belegd worden in obligaties. Ook veel privaat vermogen zit natuurlijk in obligaties. Dus ook voor private beleggers is het natuurlijk weer heel fijn dat er rente betaald wordt op eigenlijk de hoeksteen van hun portefeuille. Want dat zijn obligaties toch vaak?
Ja, absoluut. Ja, dat klopt.
Mooi. Nou, het lijkt me een hele goede en belangrijke conclusie, Vital. Dan wil ik jou heel hartelijk danken voor jouw bijdrage en je toelichting. En het eigenlijk opnieuw in het zonnetje zetten van obligaties. Een plek die ze weer opnieuw verdienen, ja. Waar ze lang niet geweest zijn. Ik wil de luisteraar bedanken voor de aandacht. Mochten er vragen of suggesties zijn, wij horen die heel graag op podcast@klavers.eu. Voor nu, dank jullie wel en tot de volgende keer.